ik ben gezond en af en toe is er zo'n moment van, ja, het is weer winter of zo aan het worden. Maar ik zit hier in Castricum en naast wie zit ik, of tegenover wie zit ik?
Je zit tegenover Maarten Nijman.
Ja, en jij woont in Castricum.
Ja, dat klopt, aan de rand van het dorp en met veel plezier al een jaartje of 20.
Dit is Podcastricum waar je naar luistert. Leuk dat je luistert. Het podcastkanaal over Castricum en omgeving. En vandaag gaan we dus ook praten over Castricum. Wanneer ben jij in Castricum komen wonen?
Nou, dat is dus in 2001 geweest. In het voorjaar ergens. We hebben het huis nog kunnen betalen in euro's, maar nog gekocht in guldens. Dus dat is precies in die overgangsperiode geweest. Zo kan ik het onthouden.
En hoe stel jij jezelf voor in een bijvoorbeeld 30 seconden pitch als je iemand tegenkomt?
Nou, dat is heel lastig. Dat ligt er ook met name aan waar mensen mij over willen praten. Maar ik denk, als het over Castricum gaat, dan ben ik eigenlijk een enthousiaste Castricummer. En ook heel erg begaan met ons dorp en de toekomst van ons dorp. Dus hoe kunnen we Castricum op een duurzame manier ook in de toekomst nog laten voortbestaan op een manier die leuk is voor iedereen die hier woont?
En jij persoonlijk, waar ben je geboren?
Ik ben een Purmerender. Dus dat is wel Noord-Holland, in dezelfde regio, zeg maar.
Ja, hoe ver is dat van Castricum eigenlijk?
Dat is ongeveer een klein uurtje fietsen.
En ik zie jou dan ook graag op de fiets die route doen? Of,
Ja, dat klopt. Mijn ouders die zijn inmiddels verhuisd, maar die wonen nog lang in Purmerend. Dus ik ben regelmatig op mijn racefietsje heen en weer gereden over de dijk naar Purmerend toe. Dat doe ik graag.
En wat is je grootste hobby? Is dat fietsen?
Ja, dat is fietsen als ik naar buiten ga en als het weer wat slechter wordt, dan zit ik heel graag in mijn studiootje muziek te maken of met de band te spelen.
Wat voor band is dat?
Dat is een band die zich bezighoudt met, we doen covers, maar een beetje het alternatieve. Dus dan moet je denken aan Tom Waits, aan Paolo Nutini en dat soort artiesten.
Net... Ja, nu ben je me helemaal kwijt. Dat zijn ook namen die we waarschijnlijk moeten gaan googlen. Misschien zou je het kunnen omschrijven. Wat is het voor muziek?
Ja, het is wat rustigere muziek. Er zit af en toe wel lekker een beetje tempo in. Maar ik zeg altijd, het is, als je naar onze optredens gaat, dat is een beetje een muzikale hangmat in de avondzon. Waar je lekker naar kan gaan zitten luisteren. En niet per se hoeft te dansen, maar het mag wel.
En hoe groot is dat? Ben jij de leadzanger of hoe gaat dat?
We hebben twee leadzangers, twee gitaristen. Er zit een bassist bij die ook af en toe nog een toontje meezingt. En een drummer.
Ja, muziek is natuurlijk een van de belangrijke dingen in het leven, waardoor je je vrolijk voelt, waardoor je emoties kunt raken. En waardoor je misschien het ook kan uiten naar iemand waarvan je houdt. Wil je iets vertellen over hoe je in het leven staat?
Dat is een heel breed thema. Ik sta heel positief in het leven. Ik denk een van de belangrijkste thema's daarbinnen is een actieve vorm van hoop dat er altijd nog iets moois staat te gebeuren. Dat is denk ik mijn centrale levenshouding.
Is dat ook jouw woord, hoop?
Ja, die mag je wel quoten van mij, ja. Ja.
En als je dan kijkt zeg maar, naar wat voor liedje je bijvoorbeeld zou schrijven over je leven, waar zou je dan over schrijven?
Nou ja, als ik zelf liedjes zou schrijven, dan gaat het vaak toch wel weer over liefde. Dat is een ander belangrijk thema natuurlijk altijd in het leven. Maar liedjes waar ik heel erg enthousiast van word, dat zijn ook hoopvolle liedjes. Wij coveren een nummer en dat vind ik een hele grappige titel hebben. Dat is There's No Such Thing As Waste, Only Stuff In The Wrong Place.
Dus er is niet zoiets als waste is natuurlijk afval. Het verspillen.
Ja, afval. En er is geen afval, alleen spullen op de verkeerde plek.
Ja, dus je kunt beter gewoon alles op een goede manier plaatsen en misschien een beetje, hoe noemen ze dat? Feng Shui?
Ja, nou dat niet alleen. Het heeft natuurlijk ook te maken met een duurzame levenshouding. Dus hoe voorkomen we eigenlijk afval? Door te zorgen dat we de dingen op een goede manier gebruiken en goed inzetten. En hoe gooien we niks weg, maar kunnen we het weer hergebruiken of recyclen of eeuwig laten voortbestaan.
En dan komt het tweede woord, duurzaam. Dus naast hoop komt ook duurzaamheid.
Ja, en dat ligt in elkaars verlengde. Ik denk als je geen hoop meer hebt, dat er ook geen noodzaak meer is voor duurzaamheid. En andersom, dat duurzaamheid ook weer een hoopgevend thema is.
En hoe zie jij dat in jouw leven? Wat doe je daarmee? Wat is de basis van duurzaamheid voor jou?
Ja, de basis van duurzaamheid is eigenlijk... wat is het tegenovergestelde van duurzaam? Dat is eindig. En ik denk dat eigenlijk niemand houdt van een eindig leven. En duurzaamheid, dat is zeg maar een eindeloos leven. Dus hoe kunnen we dit spelletje eindeloos blijven spelen? Dat vind ik altijd een mooi thema.
Dus je houdt van goede koffie, duurzaamheid, hoop En dan, waar kijk je naar als je om je heen kijkt in Castricum?
Als ik om me heen kijk in Castricum, ja, dan, ik vind het een geweldig dorp om te wonen. En het inspireert me in die zin ook. We hebben een tijdje in Amsterdam gewoond. En als je uit de grote stad komt en je komt hier weer in het dorp en je pakt je fiets naar het strand of naar de duinen, je loopt daar rond, dan krijg je ook weer die waardering voor die omgeving en de natuur. Ik ben graag buiten en dat is ook wel wat me trekt hier aan het dorp.
Voor iemand die helemaal niet uit Castricum komt, kun je iets omschrijven waar je graag wandelt?
Dat is heel makkelijk. Zelfs voor de mensen die denken van waar kan ik nou meteen terecht? Je komt met de trein aan, er is gewoon een NS-wandeling de duinen in. En dan heb je eigenlijk meteen al het moois van Castricum te pakken. Dus het is duingebied, bosgebied en strand. Dus het is een soort drieluik wat we hier aan de kust hebben. Waar je gewoon eindeloos kunt vertoeven en wandelen, picknicken, noem maar op. Dus geweldig.
Zijn er veel wandelclubjes hier in de buurt?
Dat weet ik eigenlijk niet. Wij wandelen eigenlijk altijd met z'n tweeën of met z'n drieën als mijn dochter nog mee wil. Maar wandelclubjes ongetwijfeld.
Dus je geniet van het gezinsleven. Je dochter krijgt een eigen willetje. En ondertussen ben je met duurzaamheid bezig. Kun je iets vertellen over hoe je dat dagelijks invult? Dus wat is jouw dagelijkse ding?
Ja, als ik naar mezelf kijk, dan het is altijd wel ingewikkeld. Hè? Want er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die je kunt doen. Als je er eenmaal in aan het verdiepen bent. Dat op een gegeven moment dat we ook wel eens met z'n tweeën elkaar aan zitten te kijken van, oh, gaan we dit ook weer doen? Omdat je op een gegeven moment zo bezig bent met duurzaamheid dat je jezelf bijna voorbij loopt daarin. Maar we zijn hele leuke dingen zijn we achtergekomen. We hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment onze auto weggedaan. En dan denk je, ja, waarom zou je dat doen? Dat is toch heel onhandig? Je bent bovendien als trainer en consultant moet ik regelmatig het land door.
Dus je wandelt en je fietst? Of heb je tegenwoordig een camper waar je in zit?
Nee, dat hebben we wel gehad trouwens. Maar eigenlijk fietsen we en treinen we. En heel af en toe lenen we een auto van mensen. Maar wij zijn eigenlijk erachter gekomen dat het niet hebben van een auto de kwaliteit van ons leven verhoogt in plaats van dat het verlaagt. En dat zijn wel hele leuke inzichten op het moment dat je dat soort stappen zet. Dat we altijd denken duurzaam, dat is een stapje terug. Maar steeds vaker zie ik dat het een stapje vooruit is.
Ja, en dan zie ik jezelf ook wel in de zomer op het strand, denk ik. Castricum aan zee natuurlijk.
Nou, sterker nog, je ziet mij vooral in de winter op het strand. Dan ben ik naast de racefiets heb ik ook een strandfiets. En dat veel mensen hier in het dorp die met fietsen bezig zijn, die doen dat ook. Die pakken 's winters de strand en is lekker rustig. En eigenlijk ieder weekend of nog een keertje door de week kom ik dan toch op het strand, terwijl er bijna niemand is daar. En dat is zo geweldig. Zondagochtend om 9 uur daar, als de zon net opkomt, mooie strakke winterdag. Over het strandfietsen, dat is nou bijna euforisch.
De Castricummer strandfietser met hoop voor duurzaamheid. En dan heb ik nog niet gehoord wat je bijvoorbeeld in het dagelijks leven doet. Ben je aan het werk of?
Ja, ik ben aan het werk. Mijn belangrijkste werk op dit moment is eigenlijk als directeur van een kleine stichting die zich bezighoudt met het transformeren van ons denken over economie. We denken vaak economie, dat is een soort natuurkunde. Dat is datgene wat vast ligt. We moeten een economie hebben die groeit en dan verhogen we ons welzijn. We hebben een vrije markt en we hebben een globale economie. En dat is gewoon zo. Nou, dat is helemaal niet zo. Dat is een van de verschillende vormen waarop je een economie kunt inrichten. En wij zien graag een transitie in het denken naar een economie die zich bezighoudt met het welzijn van mensen. En die past binnen de grenzen van onze planeet.
Het zijn wel leuke zinnetjes, hè? Van dat is ook zo of dat is helemaal niet zo. Maar de grenzen van onze planeet is duidelijk. We hebben een gesprek gehad met Lucas tijdens deze podcast. Je luistert natuurlijk naar Podcastricum en leuk dat je luistert. Stuur dit bericht gewoon door via je social media. En wie weet kunnen wij jou ook een keer interviewen. Het idee is natuurlijk gewoon verhalen van mensen in de buurt van Castricum en omgeving. Maar die duurzaamheid, dat is natuurlijk iets waar we heel veel over moeten praten. Want het klimaat is niet voor niks aan het veranderen.
Nee, en het is niet alleen klimaat. Want je ziet bijvoorbeeld ook biodiversiteit die enorm terugloopt. Het is deze week weer in het nieuws geweest. We zien ook vervuiling die toeneemt. Een plastic soep in de oceaan. Dus aan allerlei de randen van ons economische denken, daar stoten we afval uit, daar stoten we CO2 uit.
Zie je die vervuiling ook op het strand in Castricum aan zee?
Ja, helaas wel. Er zijn hele mooie acties. Bijvoorbeeld een beach clean-up. Beach clean-up, ik moet het goed uitspreken.
Ja, gewoon een strand schoonmaken. Volgens mij is dat op een vaste zondag of zo, hè?
Ja, het is 1 of 2 keer in het jaar dat ze dat doen. Het is een geweldige actie. Er komen heel veel mensen op af. Er wordt echt kilo's en kilo's aan afval wordt er afgehaald. Maar het is natuurlijk aan het einde van de keten.
Ik las ook dat er een klein Facebookgroepje was begonnen met 1 keer in de 14 dagen zelfs, om te wandelen en dan langs het strand.
Dat klopt. En je ziet heel veel initiatief op dat gebied. Alleen wat ik jammer aan vind, het is natuurlijk eindeloos, want iedere keer spoelt er weer nieuw plastic aan.
Ja, en mensen gooien ook gewoon zomaar hun pakje plastic of sigaretten, weet ik veel wat ze allemaal in hun zak hebben, gewoon zomaar in de zee of zo.
Ja, want het wordt gezien als waardeloos materiaal. En daar zit natuurlijk het probleem in ons denken. We hebben een economie ingericht die lineair is, dus je koopt iets en je gooit het weer weg.
Wat kom je tegen op het strand als je daar zo fietst?
Gelukkig ook waar ik naar kijk, dat is natuurlijk ook de mooie dingen. Dus ik kijk ook naar de schelpen die ik tegenkom. En zeker 's winters, en dan met de harde wind, dan liggen die schelpen allemaal op een soort torentjes van zand.
Want dan waait... Ik zou nu eigenlijk geluiden van meeuwen willen laten horen. Maar goed, je ziet waarschijnlijk ook heel veel meeuwen dan, hè?
Ja, meeuwen en eigenlijk veel leuker, dat zijn die kleine watlopertjes, die strandlopertjes. Dat zijn die kleine pluizige vogeltjes die zo aan de rand van het strand heen en weer lopen. En als je dan aankomt fietsen, dan lopen ze snel de zee een beetje in of ze vliegen weg. Maar dat zijn hele lieve kleine vogeltjes. Maar ja, je ziet helaas ook veel rommel. En tot en met glas toe, waardoor je banden weer beschadigd raken en op een gegeven moment nog een band ziet te plakken ook.
Dat heb je ook nog meegemaakt?
Dat komt helaas zelfs regelmatig voor. Zelfs bij de bekende strandrace die hier voorbij komt. De pier Egmond naar Egmond aan zee naar de pier van IJmuiden heen en terug. Maar dan heb je regelmatig renners die daar een bandlek rijden op glas. Op...
Dan fiets je een aardig stukje door het zand.
Ja, maar we hebben de tijd. Hè.
En kom je ook nog wel eens verdwaalde zeehondjes tegen of dat soort dingen?
Ja, klopt. Zeker als je wat meer naar het noorden fietst, op rustige stukken strand, dan ligt er 's winters nog wel eens eentje lekker in het zonnetje te luieren.
Ja, dan kom je in de buurt van mijn woongebied. Ik woon zelf in Alkmaar. De bergen aan zee komt dan meer omhoog Hargen natuurlijk en nog meer omhoog richting Den Helder natuurlijk. Kom je wel eens tot Den Helder dan, over het strand?
Nee, over het strand eigenlijk niet. We fietsen dat wel eens in de zomer, maar dan gewoon met de racefiets over de weg. Op het strand is het op een gegeven moment wel erg zwaar en ik denk met een kilometer of 60, 70, dan ben ik wel op.
Ja, ik heb een elektrische vouwfiets, dat gaat niet over het strand natuurlijk, maar ik neem wel eens de trein naar Den Helder en dan zou ik zo via de kust zo naar beneden. Maar meestal kom ik dan tot Alkmaar, niet tot Castricum helaas.
Nee, dat zou ik dan ook, als je in Alkmaar woont, is dat ook handiger denk ik. Ja.
Wie weet dat ik ooit in Castricum ga wonen, maar heb je een advies voor mensen die hier willen wonen of mensen die hier gaan wonen? Mensen, wat vind jij mooi bijvoorbeeld aan wonen in Castricum?
Nou, wat eigenlijk wel leuk is in Castricum, het is heel divers. Dus je kunt in een nieuwbouwwijk kun je terecht. Je hebt een wat oudere wijken rondom, zeg maar, een oude centrum. Het is in die zin divers. We hebben een vrij grote voorziening aan groen natuurlijk door de gemeente. Het is een vrij groene gemeente. En wat ik heel ideaal vind, een hele makkelijke ontsluiting naar de buitenwereld toe. Dus we hebben een station. Waar 4 intercities per uur stoppen. Naar heel Nederland toe, zeg ik altijd maar. Dus je bent zo in het dorp en je bent er ook zo weer uit. Als je dat wil, maar ja, ik blijf graag hier.
En als je het dorp zou omschrijven, hè, wat zie je dan? Want je kent het station, heb je nu al een paar keer gezegd. Dan wandel je zo het dorp in. Hoe zou jij het omschrijven? Hoe zou je het vertellen?
Oh ja, nou ja, dan zou ik zeggen, het is in die zin, het heeft wel een heel erg dorpskarakter nog steeds. Dus ja, je ziet hier natuurlijk ook wel een winkelcentrum waar winkels van wat grotere ketens zitten. Maar het is ook wel, er zit nog een slager, er zit nog een bakker meteen als je dorp inloopt. Dus het heeft ook wel die dorpse sfeer en dat kleine en dat lokale, wat ook wel weer belangrijk is natuurlijk.
Nog geen veganistische slager helaas.
Een veganistische slager, dat gaat wel heel ver. We hebben natuurlijk wel we hebben een biologische supermarkt. We hebben ook een biologische slager die daar in het dorp zit. Dat is al een mooie stap. Ook op het gebied van duurzaamheid zie je daar de ontwikkelingen. Ja.
En wat voor stappen denk je dat Castricum nog zou kunnen nemen voor de toekomst? Want ja, er zijn toch ook wel stappen die je misschien wel ziet.
Ja, en dat is zo veel wat mogelijk is, dat ik denk de grootste beperking is vaak onze fantasie.
Maar begin met een top 10 lijstje, zou ik zeggen.
Oh ja, nou, top 10 lijstje. Nou, wat ik heel mooi zou vinden, is ook een van de projecten die onze lokale energiecoöperatie op dit moment aan het opstarten is. Dat is een deelauto. En in dit geval zelfs een elektrische deelauto. Als je kijkt, want het is natuurlijk een fantastisch groen dorp, maar er staan ook heel veel auto's in ons dorp.
Hoeveel inwoners zijn er ongeveer hier?
Dat is een goede vraag, zou ik zelfs even moeten nazoeken, maar ongeveer rond de 30.000.
Ja, dus één deelauto voor 30.000 mensen.
Nou, misschien dat je er iets meer moet hebben. Maar ja, het is eigenlijk belachelijk, want ik zeg, er staan hier auto's, maar die staan er ook echt. Auto's staan meestal stil.
En dan top 9 dan? Want dan kon, ja, als we echt over. Kun je er zo 10 noemen, denk je?
Nou, ik weet niet of ik dat 10 kom, maar ik denk dat het tweede wat ik heel erg leuk zou vinden is. Je ziet heel veel openbaar groen wat hier staat. Wat eigenlijk aangeplant is vanuit het idee als een soort decor. Maar waarom zou je geen groen neerzetten waar je van kan eten? Dus appelbomen in plaats van andere bomen.
Pompoenen zijn ook heel lekker, hè?
Pompoenen in het groen, ja, het allitereert zelfs al prachtig. En je kan natuurlijk in je voortuin iets neerzetten, maar je zou ook in het openbare groen zou je heel mooi daarmee aan de slag kunnen. En dan ontstaat ook meteen het denken van, ja, maar dan maak je ook je dorp tot een eetbare tuin.
En, ben jij ook een tuinder, persoonlijk? Zit je graag met je handen in het gras en in het groen?
Nou, gras eigenlijk, daar zit ik liever met mijn voetjes in. Dat is heerlijk cool in de zomer, maar we hebben hier appelboompjes in de tuin staan. We hebben groenten in de tuin staan, aalbessen, bosbessen. Dat staat gewoon in ons kleine postzegeltuintje. En het is eigenlijk niet normaal hoe lang je daarvan kan eten.
Onbespoten biologisch.
Ja, en ik weet zelfs wie het heeft aangeraakt. Dat ben namelijk ik.
Ja, of je vrouw misschien, die het ook af en toe natuurlijk al plukt. Je moet het zelf wel plukken, dus het is wat werk. Maar het is veel leuker, denk ik ook, hè?
Nou ja, het is leuk, want je ziet het groeien. Dus dat maakt het al heel aantrekkelijk om te zien. Je plukt het op het moment dat je het wil eten. Dus het is zo vers krijg je het nooit in de winkel. En het heeft ook wel iets van jezelf. Dus het is ook wel, ja, ik ben er altijd trots op. Ik voel me een klein beetje een boer.
Het smaakt naar meer en het is misschien zelfs ook wel lekkerder.
Het is lekkerder, het is gezonder, het is verser. En je weet waar het vandaan komt. Dus dat is ook mooi.
En een ander punt, naast die auto's en het verbouwen van mooie groene plantages waar je muntthee kunt halen en dan even snel een theetje nog om de hoek kunt opwarmen of zo.
Ja, dan kom je eigenlijk aan punt 8 of zo, denk ik. Dan gaan we die kant op. Nou, dan zou ik kijken van meer dingen samen doen in ons dorp. Dus de duurzaamheid wordt vaak heel technisch opgevat. Hè? Van, nou, we zetten een warmtepomp neer in het huis of we leggen zonnepanelen op het dak en dan zijn we klaar. Ik denk duurzaamheid is juist ook weer die lokale gemeenschap zien vorm te geven. Dat we niet meer afhankelijk zijn van een organisatie ver weg in Amerika, Facebook of een Google die ons verbindt, maar dat we weer zelf die verbinding kunnen vinden. Dus mensen onderling. Dus dat gebeurt in de buurt, dat gebeurt in buurthuizen, dat gebeurt in de straat, dus ontmoetingsplekken.
Er is hier in Castricum ook niet een grote multinational die zich geplaatst heeft, zoals Google of Facebook?
Nee, nog niet. Misschien dat we nog wat meer windmolens neer moeten zetten en dan komen ze vanzelf deze kant op, begreep ik onlangs. Maar ik ben blij dat wat dat betreft dat we echt een dorp zijn en die dorpse, ja, dat formaat ook gewoon een beetje weten vast te houden.
Nummer 8, meer samen doen. Maar hoe zie je dat zelf? Wat zou jij meer samen willen doen, buiten het feit dat je gezinsleven natuurlijk genoeg veel dingen samen doet? Wat zou je willen doen met de burger uit Castricum, uit Geest, Heilo, noem het maar op?
Nou, wat leuk is op het moment dat je bijvoorbeeld. Ik ben dan in mijn eigen tuin bezig met een appelboom. Maar op een gegeven moment ben ik me ook gaan interesseren van, ja, een appelboom kun je ook enten. Dus je hebt een onderstam, dan knip je een stukje af. Dat plak je op die onderstam, daar moet je goed voor zorgen. En dan wordt het een nieuw appelboompje. Dus dat was een hele leuke hobby. Maar op een gegeven moment had ik te veel appelboompjes voor in mijn tuin. Dus dan kom je op een punt dat je zegt van, nou, die wil ik wel ergens anders bij iemand in de tuin zetten. Of kunnen we gezamenlijk een stukje openbaar groen, een paar appelbomen neer gaan zetten. Ja, als je die beweging begint vorm te geven, dan ga je dus ook samen met andere mensen kijken of je een stukje openbaar groen kunt inrichten. Nou, er zijn verschillende plekken in ons dorp waar nu mensen actief zijn om samen met de buurt een stukje groen om te bouwen tot moestuin, eettuin. En op die manier dus ook die verbinding te krijgen met de buurt en lekker zelf voedsel verbouwen.
Leuk om over na te denken. Misschien bestaat het project ook al. Mijn tuin, jouw tuin. .nl of zoiets. Maar het idee is natuurlijk samenwerken en uiteindelijk ook dus meer groen verbouwen. Betekent dat ook dat je wel open staat voor een vegetarisch leven of zelfs een veganistisch leven?
Nou ja, ik wil niemand dwingen om een bepaald dieet heel strikt te gaan volgen. Ik ben zelf vegetariër. En dan moet ik zeggen, heel enkele keer eet ik pizza. En dan vind ik het wel lekker als er een plakje bacon op zit. Ik ben ooit vegetariër geworden, meer vanuit het lean denken. Dus niet lean in termen van slank, maar lean in termen van zorg dat je proces slim is ingericht. Ik kwam op een gegeven moment literatuur tegen dat ik zie van ja, een beest voedt zich met plantaardig voedsel. Of je kan jezelf voeden met plantaardig voedsel. Als je die eiwitten tot je wil nemen via het eten van een beest, dan heb je eigenlijk veel meer landoppervlakte nodig, veel meer water nodig. Je gebruikt veel meer resources, veel meer grondstoffen, veel meer aarde op het moment dat je beesten eet, in plaats van directe eiwitten uit groenten en fruit te halen.
En dan kom je waarschijnlijk op nummer 7.
Dan kom je op nummer 7. Dat is gezond eten, maar dat is ook lokaal eten. Dus ja, heel af en toe kan je wel wat vlees eten. Maar je ziet als je lokaal gaat eten, dat je niet zoveel vlees kunt eten. Want je wil hier niet een enorme dierenfarm gaan beginnen in het dorp. Dus je komt ook wat meer op een groen en vegetarisch dieet.
En denk je dat niet bij dat stukje bacon dan van ja, waarom zou ik dat dier eten? Terwijl er ook een vegetarisch of veganistische optie is wat naar bacon smaakt?
Ja hoor, ik ben heel makkelijk te verleiden met producten die weer gezonder, slimmer of in dit geval beter voor onze planeet zijn.
Ja, en nog minder dierenleed natuurlijk, want dat is ook een reden waarom mensen vegetariër of veganist gaan worden.
Ja zeker. En zeker als je ziet hoe dat geïndustrialiseerd is, zeker in Nederland, maar wereldwijd. En ik heb me er wel eens over verbaasd dat wij in Nederland zoveel dieren eigenlijk industrieel verbouwen waarmee we de hele wereld willen voeden. Waarom zouden we dat willen?
Ja, dit is Podcastricum. Jij vertelde dat je in 2001 hier bent komen wonen. Is dat ook het moment geweest dat je vegetariër richting de vegetarisme ging? Dat je dat dacht van, hey, ik moet wat meer in de natuur en milieu?
Nee, eigenlijk al eerder hoor. Ik denk eigenlijk al in mijn studententijd dat ik daarmee begonnen ben. Dat is een hele andere verklaarbare reden, namelijk vlees is ook gewoon vrij kostbaar.
Wil je iets vertellen over je studententijd? Wat was jij voor mens in die tijd?
De studententijd is voor mij een beetje een zoektocht geweest. In eerste instantie kwam ik vanaf de middelbare school en ik dacht altijd van ik wil met techniek aan de slag. En ik ben enthousiast een hoge technische school elektronica gaan doen, elektrotechniek. En dat viel eigenlijk tegen en dat had helemaal mijn belangstelling niet meer. Want ik vond het heerlijk om lekker te prutsen en te solderen. Maar niet om alle natuurkunde en wiskunde daaromheen te doen. Dus ik ben een jaartje gaan werken en vervolgens begonnen met een opleiding psychologie, studiepsychologie. En van daaruit kwam ik op een gegeven moment in een hoekje dat zich bezighield met de combinatie van psychologie, sociologie en ICT. Dus kennistechnologie kom je dan op een gegeven moment.
En daar ben je verliefd op geworden?
Daar ben ik verliefd op geworden en ik vind het nog steeds heel leuk. De rode draad uit die studie is op een gegeven moment mijn afstudierichting ook geworden. De complexe interactie tussen mensen en computers en het idee daarbij dat we heel veel doen op basis van hoe we denken dat de wereld in elkaar zit. Dus dat programmeren we. Maar de wereld zit veel complexer in elkaar. Dus mensen zijn in die zin veel diverser dan wat de computer aan kan.
En jij, was je een heel ander mens dan dat je nu bent? Buiten het feit dat je vader bent geworden?
Ik was vooral ook veel jonger natuurlijk. Maar nee, ik denk een ander mens niet. Ik vraag me ook af of mensen wel essentieel veranderen. Ik denk wel dat ik altijd heb opengestaan voor nieuwe denkbeelden. En in die zin die flexibele schil wel altijd heb gehad. Maar in de kern dat je niet wezenlijk verandert door een studie of een verhuizing.
Dan kom je op nummer 6 misschien. Ik weet niet, is dat je niet veel verandert, maar dat je toch in je gedrag bijvoorbeeld iets wilt wat duurzamer is?
Nou ja, daar snij je wel iets moois aan. Ik denk dat we onderschatten hoeveel wij kunnen als mens. En ik las toevallig ook vandaag een interessant artikel dat mensen die geloven dat je in staat bent om te veranderen, dat die ook minder agressief op hun omgeving reageren. Dus als je jezelf wat rust wil geven, heb er dan ook vertrouwen in dat mensen kunnen veranderen. En dat we niet voorbestemd zijn om op een bepaalde manier altijd op dingen te reageren. Dus ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het flexibel inspelen op de verandering in de wereld. Dus...
Maar denk je dat de bevolking hier in Castricum een beetje nog een bepaalde richting op moet veranderen? Want ja, het komt misschien uit een agrarische sector, het is landelijk. Maar Denk je dat de bevolking een bepaalde verandering doorgaat ook? Ook nu met de tijd van, ja, ik noem het toch maar even, we leven in de social distancing tijd, corona is er en we weten niet hoe we ermee om moeten gaan?
Ik denk dat speelt wel mee. Ik weet niet of wij als dorp nog landelijk en agrarisch zijn. Ik denk dat we met name een forens dorp geworden zijn, juist door die ideale treinverbindingen. Dus ik zie ook wel veel mensen die ergens werken, terugkomen naar Castricum, dan zich terugtrekken in huis en hun gezinnetje hier nog wel netjes de boodschappen doen. Maar de verbinding met het dorp is niet voor iedereen die hier nu woont even groot, denk ik, als dat was een jaar of 30, 40 geleden. Omdat er juist zo'n enorme groei is gekomen van forens.
Maar wat staat er dan op 6? Is dat treintje onder de grond door naar het strand toe of net zoals een deelauto iets anders?
Nee, ik denk dat 6 eigenlijk is meer het kunnen omgaan met veranderen. En dat ook het gesprek is met elkaar van onze drijfveren. Van waarom zou je eigenlijk bang zijn voor die duurzaamheid? Want het levert je ook heel veel voordelen op. Dus sta ook open voor de voordelen die het levert. En ga daarover ook met elkaar in gesprek. In plaats van je hakken in het zand te zetten en te denken van, nou ja, weet je, ik ben nu zoals ik nu leef, dat is goed. En al het andere, al die verandering, die wil ik niet.
Ja, dus adaptief. Wat ook wel een woord is wat veel in de media is. Dat de mensheid adaptief wordt. En die past zich aan het klimaat, aan de natuur, aan hetgene wat zeg maar het milieu op dat moment doet. En helaas moeten we dan mondkapjes gaan dragen.
Ja, nou ja, je ziet eigenlijk wel, en dat vind ik wel, in die zin is corona ook een schitterend ongeluk. Het overkomt ons, maar we kunnen er ook heel veel lessen uittrekken van wat moeten we dan met die andere grote problemen waar we op dit moment mee te maken hebben.
Wil jij vertellen wat jij daarmee hebt gedaan en wat je eruit geleerd hebt en hoe jij daarmee omgaat?
Nou ja, je ziet een heel interessant voorbeeld is als je praat over de klimaattransitie of de energietransitie vanuit het klimaat en alle andere duurzame initiatieven die we eigenlijk moeten nemen om op een goede toekomst voorbereid te zijn. Daar wordt altijd gezegd van ja, dat kost ongelooflijk veel geld. Dat is een enorme omslag voor de maatschappij en het is daarmee niet mogelijk. Toen kwam corona en binnen een paar weken lag er een investeringspakket lag klaar wat een ongekende omvang was. Er werden maatregelen genomen die zelfs nou ja, bijna tegen de grondwet aan zeg maar mensen in hun rechten beperkten. En dat is wel gewoon gelukt. Dat is doorgegaan. En die investeringen die gedaan worden om mensen weer van een inkomen te voorzien, te zorgen dat straks de boel weer opgestart kan worden, dat geld bleek er gewoon te zijn. Dus als dat kan, hebben we eigenlijk geleerd, dat zou dus ook heel makkelijk kunnen voor die grotere problemen die we nu op ons af zien komen, waar notabene de investeringen eigenlijk kleiner zijn dan wat we nu aan geld uitgeven voor corona.
Ja, dan is dus die verandering nu gaande met ons als mens, de mensheid, heel Nederland, heel Europa, heel de wereld. En dan ben jij als burger, maar ook als ondernemer, ben je actief met duurzaamheid. En je hebt het al genoemd, nummer 10, 9, 8, 7, 6... Waar zijn we nu?
Ja, dat is wel een goeie. Ik denk dat 6, dat zijn hele leuke kleine lokale dingen die je kunt doen, die je zelf kunt doen. En ik denk dat past ook wel mooi in de lijn dat je, ja, je moet grote veranderingen doen. Dus waar ik het net over had, die enorme investering. Maar je kan ook altijd zelf iets doen. En als dat klopt met elkaar, dus de grote beweging en de dingen die je zelf kan doen, als dat met elkaar klopt, dan heb je ook altijd een handelingsperspectief.
Dus openstaan voor verandering en verandering doen. Dan gaan we naar 5, want 5 is natuurlijk sowieso al bijna de top 3. Maar veranderen is ook iets waar je voor open moet staan. Het begint met vergeven van mensen om je heen en dan weer kijken of je nog samen toch weer een nieuwe stap kunt nemen en uiteindelijk toch die dingen kunt doen die je eigenlijk al had willen doen.
Ja, en dat zijn dus wel hele grappige kleine dingetjes. Ik noem hier een initiatief, een zero waste initiatief. Iemand waar we mee samen optrekken binnen onze transitiebeweging in Castricum. Die is dan gewoon als single person initiatief. Die is gewoon als one.
Ja, gewoon één persoon. Het is gewoon één mens.
Eén vrouw initiatief.
Eén mens, één missie.
Precies. Die is naar een aantal winkels gegaan en ze heeft gezegd, goh, kan ik hier met mijn zelf meegebrachte bakjes of doosjes of verpakkingen dingen kopen? In plaats van dat het voorverpakt is in plastics en andere onzin.
Dan ga ik toch even de kettingvraag proberen te introduceren. En dat doen ze bij BNR dan altijd. Stel dat ik haar nou zou interviewen, want ik weet haar naam nog niet, maar zij is dus met duurzaamheid bezig. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, ik denk wat ik een hele interessante vraag is, hoe durf je dit? Want heel veel mensen die zijn al bang om zelf te veranderen. Maar gewoon naar een winkel toe te stappen en te zeggen van nou, ik wil een actie beginnen en ik wil zoveel mogelijk winkels hier in het dorp bereid vinden om mensen met zelf meegebrachte verpakkingen spullen te laten kopen. En wil je dan deze sticker bij jou op de deur plakken dat jij meedoet aan die actie? Dat vergt wel veel overtuigingskracht, want je gaat aan andere mensen vragen om iets te veranderen. Nou, je weet al dat het ingewikkeld is om zelf te veranderen, hebben we het net over gehad. Dus ja, dan betreed je ook eigenlijk zo'n winkel al met een missie. En ik vind dat wel stoer. Dus ja, hoe krijg je daar kracht voor? Hoe krijg je daar zin in?
Durf je haar naam te noemen?
Ja, nou, misschien moet ik dat eerst even met haar overleggen, maar ze is heel actief hier in Castricum. Dus ja.
Goed, dan hoop ik dat zij misschien ook openstaat voor een volgend interview. De vraag is al gesteld, dus dat is ook een leuke. De kettingvraag vind ik zelf ook een heel goed idee voor een podcast. Dan neigen we al naar punt 4. En ik denk, want je zegt, je kijkt naar ondernemers, die geven een goed voorbeeld. Wees het voorbeeld, ga zelf die verandering aan. Wat is dat? Waar gaan we dan naartoe? Want wat is voor jou bijvoorbeeld een verandering waar je in wil gaan?
Nou, ik denk een hele belangrijke verandering, dat is wel die technische verandering. En dat is een hele complexe.
Dus dat gaat ook van automatisering naar psychologie, dus dat is ook een hele...
Dat is een mooi voorbeeld. Ja, nu ga ik dus eigenlijk weer terug de techniek in. We hebben hier een lokale energiecoöperatie waar we druk bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we eigenlijk alle Castricummers langzaam meenemen in die energietransitie. Dus naar van het gas af, naar minder energie gebruiken, op een slimmere manier energie gebruiken.
En dan praten we toch over die warmtepomp en die zonnecellen en de windmolens.
Ja, die heeft wel degelijk een plek natuurlijk.
Of zijn er ook nog weer andere dingen die ik nog niet gehoord heb?
Ongetwijfeld. Ik ben geen specialist op dat gebied, dus daar ga ik geen diepgaande uitspraak over doen. Ik denk eigenlijk, en dat is ook denk ik de problematiek waar heel veel mensen voor staan. Want je kan natuurlijk heel mooi een nieuw huis ergens neerzetten wat energie-neutraal is, wat gebruik maakt van de nieuwste technologieën. En wat
is... Hebben jullie dat, een warmtepomp of dat soort dingen?
Nee, want dat is dus het probleem. Een nieuwbouw is heel makkelijk, maar ga een bestaand huis maar eens aanpassen wat gewoon gebouwd is op verwarming op gas en elektra en wat gewoon je warm water voorziening gebruikt.
Je zegt toch niet dat je nou nog op gas bent, hè?
We koken niet meer op gas, dat is een hele makkelijke. Maar die energietransitie voor een bestaand huis, daar heb je je hebt daar niet als een soort laten we zeggen, de technologie die er is om je huis te verwarmen op een cv-ketel, die was heel vanzelfsprekend. Daarvoor had je natuurlijk, je verwarmde je huis op een kolenkachel of dat soort technologieën. En die energietransitie die is ook niet zonder slag of stoot gegaan. En we staan dus nu eigenlijk voor die energietransitie om alle bestaande huizen om te gaan zetten naar van het gas af en lokaal je energie zelf opwekken. En ook dat moet je slim doen. En dat vergt nog wel wat hersenbrekers, want dat betekent ook gewoon dat je bepaalde dingen in je huis moet gaan aanpassen. Moeten de radiatoren van de muur, moet ik met lucht gaan verwarmen of met grond of met warm water wat ik weer opwek via luchtverwarming of nou ja, al die technologieën van een warmtepomp.
Of ga ik mijn huis verkopen, laat ik het door een bedrijf doen en koop ik daarna mijn huis weer terug?
Bijna wel. Nou ja, en ik denk ook wel dat ook daar weer, dat is het andere centrale thema wat er doorheen loopt natuurlijk. Hoe ga je dat collectief organiseren? Want als je daar iedere keer als individu zelf een beslissing maakt, maar er staan hier in deze straat staan 11 dezelfde type woningen. Dus wat is dan de slimste oplossing? En is dat iedereen individueel voor zichzelf dat gaat uitdokteren? Of ga je op een gegeven moment zeggen van nou, als we een slimme oplossing hebben en we kunnen dat met de buurt samen op een slimme manier doen, dan ga je toch weer die collectiviteit in en dan ga je toch samen kijken wat dan de beste oplossing is voor dit type huis.
Punt 5 dus, meer samenwerken en punt 4 dus de verandering willen zijn en zelf ondernemen. Dus punt 3 is dan bij je thuis waarschijnlijk kijken of niet?
Ja, ik denk punt 3 is dan, misschien is dat een soort samenraapsel van al die kleine dingen weer bij elkaar. Waar kom je dan uiteindelijk uit?
Deze zakjes recyclen.
Ja, zijn dat de kleine dingen? Ik denk als je het totaal neemt, dan ben je op een gegeven moment zelf die beweging. Dus dan heb je de energietransitie, je hebt je groente, je fruit. Dan ga je op een gegeven moment verlangen naar hoe maak ik het plaatje compleet. En dat is niet dat je, nou, een mooi woord, autarktisch wil zijn. Ik wil juist heel graag lokaal die transitiebeweging gaan ontwikkelen. En zorgen dat we met het dorp niet meer afhankelijk zijn van... De grote bedrijven ver weg.
Ik spreek met Martijn, de strandfietser die van hoop houdt en aan duurzaamheid denkt. Podcastricum. We zijn bij de top 3 beland. Maar als je nu kijkt naar jezelf, dan ben je dus bezig met een eigen verandering ook. Met jezelf of met buiten het feit dat je naar je huis al kijkt.
Ja, continu. En ik denk dat dat ook wel gewoon het belangrijkste is. Misschien is dat wel punt 2 al bijna. Dat je beseft dat het nooit ophoudt.
Je slaat punt 3 gewoon over.
Ja, misschien is dat niet zo interessant. Waar waren we gebleven?
Nee, het is wel heel creatief. Dat is een manier van hoe gaan we van de top 10 of maken we er gewoon een hele... Maar ik denk wel dat je heel duidelijk dus zeg maar een goede visie hebt over die duurzaamheid. Je hebt het bedrijf niet genoemd waar je nu voor werkt, volgens mij. Hè?
Nee, de organisatie waar ik voor werk is Our New Economy. En ja, die wilde ik eigenlijk bewaren voor punt 1.
Ja, ja. Nou, dat wachten we ook nog mee. Ik ken jou via Lucas Extinction Rebellion. En wat zegt dat voor jou?
Nou, ik werk heel enthousiast met een aantal mensen hier uit het dorp aan Transitiecastricum. Dat is een beweging waarin we juist die lokale duurzaamheid heel erg voor de bril willen krijgen. We werken dus heel sterk samen met Calorie, dat is de energiecoöperatie, lokale energiecoöperatie. En wij zitten eigenlijk meer van al die andere aspecten waar het gaat om het delen van spullen, de sociale transitie. Hoe gaan we meer samen doen? Hoe gaan we het groen weer meer in ons dorp krijgen? En van bomen tot eetbaar voedsel, tot meer fietsen in plaats van auto's. Nou ja, eigenlijk noem alles maar op. Dat willen we gezamenlijk met een groep mensen hier gaan organiseren.
Het zou wel leuk zijn als zo'n deelauto dan ook een fruitmandje uit Castricum krijgt.
Nou ja, uiteindelijk, en dat is het leuke, je kan steeds meer dingen als, nou ja, je hebt het over een ketting in je podcastserie, maar je ziet ook een ketting ontstaan in het ene initiatief wat het andere weer mogelijk maakt. Dus op het moment dat je zegt, van, nou, we gaan samen die moestuin organiseren, dan ontstaat er ook verbinding waarbij je samen kan gaan koken. Dan kan je weer samen nieuwe vegetarische recepten gaan ontdekken. En dan zie je op een gegeven moment dat er ergens in de buurt nieuwe Nederlanders wonen. Die kun je er ook weer bij betrekken. Dus je gaat ook mensen dan actief in die integratie helpen. Dus het sociale, de transitie, het duurzame, het vegetarische, dat hangt altijd aan elkaar. En iedere keer heb je weer een nieuw haakje om het weer te verbinden.
Je hebt dat 2 keer genoemd, vegetarisch. Eet je wel ook wel eens veganistisch? Komt er wel eens een dag voor dat je helemaal geen ei, geen melk, geen boter, geen kaas, geen vlees natuurlijk? Dat je dat helemaal niet neemt?
Ja, ik denk wel meerdere dagen in de week. Ik denk dat het lastigste is vaak het sausje of zeg maar hoe maak ik het een beetje smeuig. Daar ben ik nog wel eens aan het zoeken. Maar als jij toevallig een paar goede recepten hebt, dan breid ik mijn kennis weer graag uit.
Ja, volgens mij is de Veggie Reporters bijvoorbeeld zo iemand die dat doet. Er zijn veel veganistische sites waarop hele mooie gerechten staan natuurlijk. En hoe je bijvoorbeeld een bloemkoolsausje maakt, maar dan zonder die melk en zonder die room die toegevoegd wordt uit een koe wat zeg maar leeggemolken wordt. Laten we niet te ver uitweiden naar mijn ideologie, want ik ben vegan human journalist, zoals je het kunt googlen natuurlijk, en Stijn online. Maar we hebben het over Podcastricum en ik wil nog iets meer over Castricum ook horen en de omgeving Noord-Holland, de provincie Noord-Holland en waarom het je zo raakt dat je hier woont. Want je woont hier met je gezinnetje en je hebt een leuk huis, maar dan gaat het toch niet voor niks dat je hier blijft wonen, want je had ook in Spanje kunnen gaan wonen en dan zit je in de zon.
Ja, dat is wel een goeie eigenlijk.
Nou ja, misschien verhuizen dan. Nee, wat raakt hier zo in die omgeving en wat doe je met de hele provincie in Noord-Holland bijvoorbeeld?
Nou, ja, ik denk dat heeft er ook mee te maken waar je huis staat, waar je geboren bent. En Noord-Holland is in die zin gewoon mijn geboorteplek. En daar heb je, denk ik, nou als een soort van navelstreng al een band mee.
Je hebt het al genoemd, Purmerend. Ben je een Purmerender?
Nou, ik denk dat ik inmiddels een Noord-Hollander ben. Dus ook vanuit Purmerend gingen we vaak wel deze kant op, richting strand. Dus...
Durf je na bijna 20 jaar ook Castricummer te noemen?
Ja, ik denk dat ik inmiddels meer Castricummers ken dan dat ik ooit aan Purmerenders gekend heb. Even afgezien van de klas op school, maar ik ben hier inmiddels lekker thuis.
Hoe is je sociale netwerk als je kijkt? Nou ja, je doet natuurlijk muziek, je gaat naar het strand toe. Zit je ook in de bibliotheek of weet ik veel wat?
Als redelijk actieve Castricummer, dus met de transitiebeweging hier actief. Op een gegeven moment ken je daar toch al een hele grote groep mensen die ook... dat aanspreekt, die ook actief zijn. Een fietsclubje. De ouders van de school van mijn dochter, waar je natuurlijk op een gegeven moment goed contact mee hebt. Dus op die manier breid je sociaal netwerk wel enorm uit.
En zo'n Extinction Rebellion, wat dus Lucas heeft geïnitieerd om in Castricum, maar ook in Alkmaar wat meer te ontwikkelen als een werkgroep. Is dat ook iets waar je mee een raakvlak hebt of waar je ook mee bezig bent dan?
Ja, groot raakvlak. Dus we hebben bijvoorbeeld in het voorjaar een gezamenlijke petitie aangeboden aan de gemeente in Castricum. Dat we zeggen van ja, de maatregelen die we nu nemen rondom COVID-19. Laten we met eenzelfde voortvarendheid eigenlijk gaan kijken naar de klimaatveranderingen die op ons afkomen. De klimaatcrisis eigenlijk waar we voor staan. En ook die heel grondig en gedegen en op wetenschappelijke basis te lijf gaan.
Je hebt nummer 1 eigenlijk al stiekem genoemd, maar wat was nou 3 en 2 dan?
Het begint een beetje te voelen als een overhoring, ik ben het kwijt. Maar ik denk, ja, nummer 2 dan zou daar die transitiebeweging zijn. Dus echt die lokale veerkracht weer samen gaan opbouwen. En het is niet zozeer dat je de afhankelijkheid van de rest van de wereld wil afknippen of grenzen dicht. Want we blijven natuurlijk een globale samenleving. Maar waarom moeten onze grondstoffen ook van heel ver komen? En als we hier lokaal heel veel dingen kunnen verbouwen, dan hoeven we ook geen grote wereldreizen te ondernemen met kiwis uit andere werelddelen en dat soort onzin. Onze lokale dieren die geslacht worden en geëxporteerd worden over de hele wereld. Dat is zo zonde van de energie en het voegt ook in economisch perspectief zo weinig toe. Want het is letterlijk het heen en weer slepen van goederen en middelen.
Je begon met het woord hoop, dan kwam duurzaamheid, maar komt ook het woord geloof in jouw leven terecht? Is het punt dat je ook door de kerk bent geraakt of iets?
Nou, ik heb wel van huis uit een katholieke opvoeding en ik denk dat ik dat wat meer holistisch benader op dit moment. Dus in plaats van dat het...
Is dat spiritueel, holistisch?
Ja, nou eigenlijk meer. Ik denk dat in plaats van onze vader, ik meer ben gaan geloven in de aarde als onze moeder. En het staat in die zin niet heel veel van elkaar af. Omdat je nog steeds vanuit een overtuiging kunt handelen. En dat het in die zin wel hoopgevend is. En ervoor zorgt dat je de goede dingen gaat doen.
Nou, de laatste paar minuten, de laatste vraag ook. Hoe zie jij de toekomst en hoe omschrijf je dan hoe Castricum eruit gaat zien? Hoe ziet jouw leven eruit? Wat wordt de toekomst gewoon?
Ja, ik denk de toekomst, en dat is dan waarschijnlijk ook meteen wel de nummer 1, is dat we echt op een hele andere manier moeten gaan nadenken over onze economie. En dat we dus niet meer gaan denken over transacties in geld. En het hoogste goed is dan dat je voldoende geld op je rekening hebt en dat een bedrijf winst maakt. Maar dat we weer gaan kijken van wat heeft echt waarde. En ja, dan kom je dus, nou, dat is dan misschien dan wel mijn geloof, dat je zegt van wat echt waarde heeft, dat heeft de aarde. En het voortbestaan en de biodiversiteit en al die systemen om ons heen, waarvan wij zeggen, ja, daar zijn we zijn daar niet van afgesloten. We hebben er enorm belang bij dat we nog steeds de bijen hebben om de groente en fruit te bevruchten. We zijn zo afhankelijk van de systemen om ons heen, dat het idioot is dat ons economisch denken dat eigenlijk buitengesloten heeft. Dus we moeten naar een andere manier van denken over economie. Die moet weer integraal zijn en die moet andere waarden centraal zetten dan financiële waarden.
Ja, leuk. De strandfietser die van hoop en geloof houdt in het milieu en de natuur en vooral de aarde. Ik heb je een beetje leren kennen en ik hoop dat dit misschien nog wel een vervolg krijgt. En dat die vervolgvraag er ook uitkomt. Bedankt en deel hem vooral. Heel veel succes en dit was Podcastricum.